De gemeente wordt bekendgemaakt dat gisteren, zaterdag 29 juni, in de leeftijd van 68 jaar is overleden Arie van Zijtveld, laatst gewoond hebbend Rijnsoever 193. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente in elkaar op Psalm 113. Het gaat vanavond over het derde gebod, over het misbruik en gebruik van Gods naam. En van die naam zingen we in Psalm 113, tweede vers, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heere namen lof gegeven. Psalm 113, tweede vers. Wij lezen vanavond Gods heilige en onfeilbare woord in het boek der psalmen en daarvan de 145ste psalm. Als schriftlezing vanavond psalm 145. We doen vooraf in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna opnieuw van die naam in psalm 9, het tiende vers. Hij die uw naam in waarheid kent. Psalm 9, tiende vers. Wij belijden dan Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. In de voorbeden wij gedenken de Roudrane familie van Zijtveld. Ook wil neer opdragen mevrouw van de Bent, krijgsman van Noordeinde. Die is overgebracht niet naar Overduin, dat stond verkeerd in de kerkbode, maar naar Salem. Verder wil neer ook opdragen de gemeente van Papendrecht en Bleskensgraaf. Wij moesten voor het beroep bedanken. Laten wij bidden. Heere grote en heerlijke God, u die zo'n heerlijkheid hebt, meer dan wij kunnen bevatten, u die een ontoegankelijk licht bewoont en waar zelfs de engelen hun gelaat bedekken vanwege uw overweldigende glorie. O Heere, geef ons een besef van uw majesteit, heerlijkheid en goddelijkheid. Want we zijn er zo kwijtgeraakt. En zo ongemerkt kunnen we zo gewoon over u denken en spreken. Maar u bent God. En leer ons wat dat inhoudt. U maakt het volk Israël het verwijt. Gij meent dat ik ten eenenmale ben als gij. Maar u bent niet als wij. U bent de gans andere. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En als we dan vanavond, nietige stervelingen die wij zijn, vanuit deze onogelijke wereld, als we die beschouwen in de uitgestrektheid van het heelal, als dan nietige stervelingen stof en as, onderwinden om tot u te naderen. O Heere, bekleed ons dan met diepe ootmoed en met eerbied en ontzag. Maar juist dan wordt het ook zo'n onbegrijpelijke genade dat u het toch toestaat, dat stervelingen en zondaren toch tot u mogen naderen. Waar wij als Adam eerder de neiging hebben om al bevende voor u te vluchten. Maar omdat u, Heere Jezus, die gesloten weg waar die engelen stonden met dat vlammende wraakzwaard, omdat u een verse en levende weg hebt gebaand, omdat u die toorn en die wraak vanwege onze ongerechtigheid op u hebt doen neerdalen en zo een weg gebaand dat zo verloren en onwaardig als we zijn, wij nu toch mogen toegaan tot die troon der genade. O, laat het ons wonderlijk zijn dat we nog mogen bidden naar Genesis 3. Dat u ons wil horen. Ja, zelfs dat u ons graag wil horen. Daar verheugt u zich in. O, het is niet te begrijpen. Maar uw woord maakt ons bekend dat u gedachten van vrede hebt en niet van kwaad. O Heere, dan komen wij vanavond tot u en dan bidden wij u. O, kom vanavond neer en bezoek ons met uw heil. Met die kracht van omhoog, die gesloten harten openbreekt en die harde harten zacht maakt, onwillige harten zeer gewillig maakt, moedeloze harten wil vertroosten, ongelovige harten eindelijk brengen tot geloof, om het met die ongelovige Thomas te belijden: mijn Heere en mijn God. O, wil zo vanavond de prediking ook gebruiken, Heere. En dan bidden wij u voor de gemeente hier en ook al die thuis met ons meeluisteren. Wil ik daar zijn en uw zegen en uw vertroostingen geven. En dan weet u ook, Heere, wat er de afgelopen week heeft plaatsgevonden. Dat onverwachte overlijden van Arie van Zijtveld. Het is nog zo onwerkelijk. Hij was hier altijd, elke zondag, trouw. En opeens zo de levensdraad afgesneden. Wij zijn sprakeloos. Die dichter van Psalm 39. Ik ben verstomd. Maar Heere, wij bidden u voor zijn vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen. In deze slag die zo op het onverwachtbare gevallen is. En zijn zeker die dichter van Psalm 39 begrijpen. Ik ben verstomd. Maar toch bad hij verder. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop is op u. Als zij alleen verder moet zonder haar man, kinderen opeens hun vader, kleinkinderen hun grootvader moeten missen. Maar u bent er. O, mogen ze daar ook in deze dagen van afscheid nemen, straks condoleren de begrafenis. Het is zo onmogelijk, Heer. Maar dan mijn hoop is op u, Heere, wees bij hen. Met uw vertroosting en ontferming. En het is voor ons allen toch ook wel een indringende roepstem. Midden in het leven zijn we met de dood omgeven. Maar dan is er ook het evangelie. En dat roept ons toe, midden in de dood. Zijn we door het leven omgeven, dat is Christus. Het antwoord, o Heere, geef geen rust. Voordat we ook dat antwoord hartelijk mogen naspreken. Heere, wij bidden u, mevrouw van de Bent, krijgsman, die al enkele weken is opgenomen in Salem. Haar gedachten liet haar meer en meer in de steek. Heere, gedenk haar. De kinderen hebben haar verzorgd. Bijna meer dan dat ze konden, maar het ging niet meer. U weet, dat doet pijn. Dan mogen ze dan hun moeder, hun grootmoeder, aan u toevertrouwen. En wees ook hen nabij, Heere. Wij bidden u voor alle andere zorgen. Zieken, kruisen die gedragen moeten worden. En dat zijn er van zo'n verschillende aard. Maar wees gij nabij. Wil erbij zijn, zoals het pas aanhaalde uit Romeinen 8, dat de geest onze zwakheden mede te hulp wil komen, dat u mee wilt tillen. Heere, gedenk. Dan bidden wij u ook voor de gemeente van Papendrecht en Blerkensgraaf. Als we moesten bedanken voor het beroep op ons uitgebracht. Heere, u weet dat doet pijn. De teleurstelling. We dragen die gemeenten beide van harte aan u op. Wil u hun leidsman wezen? En ook die kerkenraden, geef wat nodig is. En geef daar een man naar uw raad. En als wij dan nog hier in Katwijk moeten blijven. Heere, u weet. Wij zijn maar arm. Maar we hebben gelukkig uw woord. En dan mogen we zondag aan zondag uitputten. En dat is onuitputtelijk, dat kan het toch, Heere. Niet vanwege die man. Maar vanwege dat woord. En mogen we daar als gemeente met elkaar en voor elkaar om bidden. Om daaruit bediend en gezegend te worden. En wil dan werken, Heere. Wil werken met uw geest en met uw genade. Die handelingentijd staat er en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. O, kom gij naar de grootheid van uw kracht, zoals Mozes vorige week bad. Heere, gedenk ons zo, ontferm u over deze wereld, een bijzonder uw vervolgde kerk. Wees bij hen en sterk hen. Zegen ook het werk van zending en evangelisatie, zoveel die uitgezonden zijn. Heer, u weet, het zijn ook maar mensen. Geen helden. Van zichzelf ook zwak van moed en klein van krachten. Maar als u ze gezonden hebt. Heer, dan wil u ook voor uw eigen werk instaan. Dan is het ten diepste niet hun werk, maar uw werk. Mogen ze daar dan op zien en daarop terugvallen. Juist als alles zo tegen lijkt te zijn. En als ze ook in zichzelf zo hun onbekwaamheid voelen. Maar dan omhoog te zien. Al vervullende Heere. Heere, gedenk ons zo allen. Wees vanavond bij ons. Help en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar Gods heilige onfeilbaar woord met het oog op de catechismespreek, Psalm 145. De psalm die gaat over de naam. In deze psalm bidt David nergens om. Hij vraagt niks in heel die psalm. Hij vraagt nergens om. Het is een psalm vol van aanbidding. Van die ene naam. Een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen. En uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te alle dagen zal ik u loven. En uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heer is groot en zeer te prijzen. En zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen. En ze zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid van de eer van uw majesteit en uw wonderlijke daden. En zij zullen vermelden de kracht van uw vreselijke, uw ontzagwekkende daden. En uw grootheid, die zal ik vertellen. Ze zullen de gedachtenis van de grootheid van uw goedheid overvloediglijk uitstorten. En ze zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. De Heere is aan alle goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Ze zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk vermelden en uw mogendheid zullen zij uitspreken. Om de mensenkinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer van de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt alle die vallen en hij richt op alle gebogenen. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun een spijze te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen en goedertieren in al zijn werken. De Heer is nabij, alle die hem aanroepen, alle die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen van degene die hem vrezen, en hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degene die hem lief hebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs van de Heere uitspreken, en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Tot zover uit de Heidelberger Catechismus vanavond aan de orde zondag 36. Zondag 36, het derde gebod. Daar wordt gevraagd, vraag 99, wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam van God niet anders dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich zo over diegene vertorent die, zoveel als hem mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen, weren en verbieden? Ja, gewis, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover. Vanavond willen wij bij deze zondag stilstaan. We gaan niet alles behandelen, maar een paar dingen willen we aanstippen. Wij gaan eerst zingen met elkaar uit diezelfde psalm 145, het derde en vierde vers van psalm 145. Zij zullen uit de volheid van het gemoed en vers 4, al wat gij wrocht, wat gij werkt, zal juichen tot uw eer. Psalm 145, vers 3 en 4. Met de volgende mededelingen. Allereerst met betrekking tot het overlijden van Arie van Zijtveld. Er is gelegenheid tot condoleren donderdag 4 juli van 7 tot 8 hier in de Triomfatorkerk. En de rouwdienst is dan vrijdag om 12 uur hier ook in de Triomfatorkerk. En om 12:15 zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats Duinrust. De eerste collecte is voor de diaconie, tweede voor de kerkvoogdij, de derde voor het onderhoud van de gebouwen. Volgende week is de extra collecte bestemd voor de plaatselijke zendings- en evangelisatiecommissie. En dan nog één afkondiging. 3 juli hoopt in een dienst voor de Gereformeerde Bijbelstichting voor te gaan dominee L. van der Kuil in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in de Remisestraat. En die avond begint om 7:45. Tot zover deze afkondigingen. Wij zingen op psalm 145, vers 3 en 4. Gemeente, het gaat vanavond over het derde gebod, over het misbruik en gebruik van de naam van God. Maar voordat we daarna gaan kijken, lijkt het me wel zinvol om nog weer even voor onszelf helder te hebben waar het nou in die 10 geboden om gaat. Want als we dat niet helder hebben, dan gaat het binnen de kortste keren fout. Dan worden die 10 geboden een soort cursus hoe je je christelijk en netjes moet gedragen. Als je christelijk bent, dan hoor je dit en dat niet te doen, en dan hoor je dit en dat wel te doen. En ja, je moet maar zo goed mogelijk proberen natuurlijk, proberen om die 10 geboden te houden. Dat gaat natuurlijk nooit helemaal lukken, maar probeer het maar zo goed mogelijk te doen. En voor ja, voor wat er allemaal fout gaat, dan moet je maar vragen of de Heere dat wil vergeven. Nou, die kant moeten we zeker niet op. Want dan komen we heel dicht in de buurt van de farizeeërs. De 10 geboden als een soort gedragsregel. Een project van probeer maar je best te doen en kijk maar hoe ver dat je komt. Dan wordt het christelijke leven een soort pakket van allemaal regels. Een kwestie van gedrag. He, vanavond dan het derde gebod van ja, je moet niet vloeken, want ja, dat staat niet christelijk en dat staat niet erg beschaafd. Nou, zo is het natuurlijk helemaal niet bedoeld. We moeten er allereerst op letten, hè? Daarom zeg ik, ja, die 10 geboden, waar het in die catechismen over gaat, in wat voor kader staan ze? Nou, ze staan in het kader van het leven der dankbaarheid. Dit derde stuk van de catechismen, zomaar zeggen. Dus waar iets van in onze harten van die opzoekende genade en liefde van de Heere is ervaren. Ja, en als je dat wonder hebt mogen meemaken, al is het nog maar in beginsel, maar waar de Heere gaat werken met zijn genade en liefde, al is het nog maar zo zwak, daar komt direct een verlangen om in alles de Heere te behagen en een vrees om hem ergens ook maar in te bedroeven. Vanaf het kleinste begin van genade is dat altijd een onmisbaar kenmerk. Dat gebeurt gelijk. Dus die geboden van God, die hebben alles te maken met liefde. Waar liefde in het hart komt, daar krijgt iemand ook liefde tot die wet, die geboden van God. Dat is het eerste. Als wij denken aan de 10 geboden in het derde stuk van de catechismus, het leven der dankbaarheid. Als je dan aan de wet denkt, dan moet je aan liefde denken. Als je dat niet doet, dan gaan we onherroepelijk de kant van de farizeeërs op. Het gaat in die 10 geboden, zoals hier in die catechismus staan, in het leven der dankbaarheid. Allereerst en vooral om de liefde. Zo staat het trouwens al in het begin van de catechismus, hè? Vraag 4. Wat eist de wet van God van ons? En dan zegt vraag 4 niet, oh, dan komen er allemaal regels. Maar dan vatten ze het even samen. De essentie, de kern, waar draait het nou om in de wet? Nou, de kinderen kunnen het afmaken, hè? Elke zondagmorgen hoor je het. Waar gaat het nou om in die wet van God? Nou, vraag 4 heeft die samenvatting, hè? Ga ze de Heere liefhebben. Als u liefhebben. En uw naaste als uzelf. Ze zeggen, als we nou heel die wet moeten samenvatten, waar gaat het nou om in die wet, zegt vraag 4 van de catechismus. Nou, ze zeggen, dan gaat het om de liefde. Kijk, dan valt er gelijk al een heel ander licht, ook vanavond, over dat derde gebod. Als je dat niet benadert vanuit de liefde, ja, dan gaat het mis. Gods geboden houden zonder liefde. Alleen omdat je een beetje gedresseerd bent en afgericht bent. En een goede opvoeding heeft gekregen, maar zonder liefde. Ja, dan heeft het echt geen waarde. Paulus schrijft het zo ook, hè? Romeinen 10, vers 10, 13, vers 10. Hij zegt Romeinen 13, vers 10. Zo is dan de liefde de vervulling van de wet. De liefde. Vervulling van de wet. Dat is het eerste. Voordat we over dat derde gebod gaan beginnen, dan nog één ding. Dat heeft er ook alles mee te maken eigenlijk. Ieder gebod is niet los te maken van Christus. Onthoud dat ook. Want wat er weer juist waar bij die farizeeën misging. Die maakte de wet, de geboden los van Christus. Weer de Romeinenbrief. Hoofdstuk 10, vers 4. Want het einde der wet is Christus. In het Grieks staat daar telos. En telos betekent ook doel. Dus het einde van de wet. Eigenlijk staat er dus het doel van de wet. Dat staat er letterlijk. Waar is de wet op gericht? Het einde van de wet, het doel van de wet. Nou zegt Romeinen 10 vers 4. Het einde, het doel van de wet is Christus. Dus als je die wet los gaat maken van Christus, dan zit je ook er gelijk al naast. God eist in zijn wet. En door die wet word ik steeds weer geconfronteerd met mijn schuld en met mijn zonde en met mijn falen en gebreken. Die wet stelt mij elke dag weer schuldig. En zo brengt die wet mij bij Christus. Het einde doel van de wet. Die wet wil mij bij Christus brengen. Dat is het doel van de wet. En daarom hebben die farizeeën er helemaal niks van begrepen. Want bij hen bracht de wetten alleen maar bij zichzelf. Kijk, mij eens geweldig zijn. Nee, de wet moet ons bij Christus brengen, zegt Paulus in die Romeinenbrief. Om steeds tot hem en tot zijn genade de toevlucht te nemen. Met al onze zonden. En met al onze schuld. Daar wil de wet ons brengen bij Christus. Johannes schrijft het in die eerste brief. Indien wij onze zonden belijden. Hè, als die wet mij bij Christus heeft gebracht. Dan ga ik het hem belijden. 1 Johannes 1 vers 4. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Die 10 geboden die werpen ons niet op onszelf terug. Van probeer maar te kijken hoe ver dat je komen kan. Nee, die 10 geboden willen ons bij Christus brengen. Dus voor jezelf is dat een makkelijke test. Heb ik begrepen waar het in de 10 geboden om gaat? Nou, dan kun je daaraan herkennen. Brengt het me iedere dag weer bij Christus. Tot vergeving, verzoening en vernieuwing. Het leven van die nieuwe gehoorzaamheid. Dat houden van die 10 geboden is alleen maar mogelijk omdat er 1 is geweest. Die wet zo volmaakt en volkomen heeft gehouden. En het is door zijn genade en door zijn kracht. Hoe zegt die catechismus dat in vraag 114? Dat wij naar al de geboden van God beginnen. Het staat er wel heel bescheiden. Dat wij naar al die geboden van God beginnen te leven. Vanuit zijn genade. En zo vanavond, dan kom je bij het derde gebod. Maar dat wilde ik toch even nadrukkelijk voorop geven. Het gebruiken en misbruiken van Gods naam. Dus dat gebruik en misbruik, dat heeft te maken met liefde en met Christus. De liefde is het uitgangspunt en Christus de bron. Het derde gebod, daar staat, je mag de naam van de Heere niet ijdel, gedachteloos, oneerbiedig of wat dan ook nodig gebruiken. En dan wordt er in die vraag drie voorbeelden genoemd hoe je Gods naam kunt misbruiken. Ik lees daar zo, vloeken, een valse eed afleggen of onnodig zweren. Nou, ik vat het vanavond allemaal maar een beetje samen. Toen ik thuis bezig was om deze zondag voor te bereiden over het gebruik, misbruik van Gods naam, vloeken, toen dacht ik, ja, eigenlijk moet het toch niet nodig zijn om hier voor een christelijke gemeente te moeten waarschuwen tegen het vloeken. Dat je dat in de wereld moet doen, waarschuwen tegen vloeken, ja, dat kun je begrijpen, maar in een christelijke gemeente, ja, hier tegen, vanavond hoeft het tegen niemand te zeggen dat je niet moet vloeken en hoe vreselijk vloeken is. Maar helaas is het ook voor een christelijke gemeente als wij toch wel nodig om het toch te hebben over het vloeken. Ik zal zomaar een paar dingen noemen om het wat concreter te maken. Ik heb al wel een paar keer gehoord dat in Leiden op school, een reformatorische school, door leerlingen soms zo verschrikkelijk wordt gevloekt. In de fietsenkelder, als er geen docenten in de buurt zijn. Ik weet niet hoe het nou is, het is al een tijdje geleden dat ik dat hoorde. Misschien is het verbeterd ondertussen, maar ik weet niet zeker, dat weten jullie jongens en meiden. Wat is er op een christelijke school te horen? Soms lijkt het wel, ja, als je dan ook af en toe zo een vloek laat horen, er staat een beetje stoer. Te midden van al die andere klasgenoten en de jongens, nou, af en toe een vloek. Vooral laten zien dat je niet vroom bent en dat je geen oud wijf bent. Dus af en toe een vloek om te laten zien, ik durf ook, kijk, mij is een stoere kerel zijn. Dat kan er soms een beetje achter zitten, hè? Kijk uit, kijk uit, kijk uit, als je eraan begint. De eerste keer als je vloekt, schrik je nog, want je geweten doet het. En je weet heel goed, dit is vreselijk. Als je het de tweede keer doet, je hoort het zelf ook nog wel. Maar als je nog een paar keer doorgaat, na de tiende keer of de twintigste keer bij wijze van spreken, op een gegeven moment doet het je niet meer. Dan ben je door de rem heen getrapt. En dan ga je door. En dat is pas echt vreselijk, hè? Jonge mensen, ik hoop niet dat er hier zitten die zich daar schuldig aan maken. Maar weet wat je doet als je die heerlijke, dierbare naam van God lastert en vloekt. Maar helaas, daar blijft het niet bij, niet alleen maar op school. Een tijdje geleden sprak ik een jong iemand en die zei, mijn oom, nou, als die kwaad wordt, nou, dan begint hij me daar een partijtje te vloeken. En die oom zit elke zondag in de kerk en zingt uit volle borst de psalmen mee. Maar als die kwaad wordt, dan begint hij me toch een partijtje te vloeken, zei die jongen. Ik weet niet of die oom hier vanavond in de kerk zit, maar het maakt niet uit. Maar ik hoop dat niemand dit herkent. Als die kwaad wordt, nou. Ik noem zomaar even concreet een paar dingen, hè, want dit gebeurt dus. En niet bij heidenen, maar bij kerkgangers. Vloeken, nog iets. Juist in deze weken actueel. De voetbal. De Bond tegen het Vloeken heeft een paar jaar geleden onderzoek gedaan waar zo het vaakst gevloekt wordt. Een heel naar onderzoek natuurlijk, maar goed, ze zijn toch eens gaan kijken, waar wordt nou het meest gevloekt? En uit het onderzoek kwam op het voetbalveld. Dat was nummer 1. Als er ergens veel gevloekt wordt, kwam uit het onderzoek op het voetbalveld. Als de keeper de bal mist, knallen er gelijk uit vele monden een vloek. Bij de mensen die op het veld staan en die thuis voor de tv zitten. Als een strafschop ernaast gaat, knallen er weer vloeken. Als een speler een rode kaart krijgt, weer vloeken. En zo gaat het maar door. Moet je je daarbij thuis voelen? Waar de ene vloek naar de andere blijkbaar zo schijnt los te gaan. En kun je daar je kinderen naartoe sturen? Ja, maar ik ga gewoon ergens anders staan waar ik het niet hoor. Ja, ik doe er zelf natuurlijk niet aan mee. Ik vind het zelf ook al vreselijk natuurlijk, maar ja. Ik probeer me een beetje afzijdig te houden. En soms dan zeg ik er wel eens even wat van. Ja, maar je staat er wel bij. En je zoekt het wel op. En je laat je kinderen er ook heen gaan. Op de plaats waar regelmatig Gods naam gelasterd wordt. Als hij je een beetje lief is, kun je het daar dan uithouden. Als de dierbaarste naam gelasterd wordt. Hoe leer je nog meer vloeken? Dat zijn nare voorbeelden. Maar goed, ik moet toch maar even om wat dingen te noemen. Moet je naar films kijken? Ja, niet natuurfilms, want dieren vloeken niet. Maar zodra er mensen bij betrokken zijn, dan begint het. Er zijn niet veel films waar niet in wordt gevloekt. Ja, vind ik wel jammer natuurlijk. Maar ja, het is maar één keer. Ja, met een volgende film gebeurt het weer. Als je dus regelmatig films kijkt, hoor je regelmatig vloeken. En klinken er in uw eigen huis regelmatig vloeken. Ja, ik vind het wel erg, ik ben erop tegen, maar ja, kun je niks aan doen enzovoort. Niet flauw doen. U moet niet flauw doen. Kan ik het verantwoorden als in mijn huis Gods naam gelasterd wordt? Hoe kun je nog meer leren vloeken? Nog maar een laatste voorbeeld. Als je met vrienden en vriendinnen omgaat die het heel normaal vinden om ook af en toe te vloeken. Vloeken is ten diepste een bewijs van haat tegen God. Of ze zich dat nou bewust zijn of niet, dat maakt niet uit. Of het nou uit onverschilligheid is of uit opzet, maakt niet uit. Als mijn vrienden, mijn vriendinnen regelmatig vloeken. Ja, kunnen dat dan mijn vrienden zijn? En zo zou ik nog meer kunnen noemen. Ik ga maar stoppen. Hè. Ik heb zo een paar voorbeelden gegeven. Waar je allemaal hoort vloeken en waar je vloeken leert. Want het werkt besmettelijk. Je moet er niet willen komen. En je moet er niet mee te maken willen hebben. Als je geen afstand neemt, wordt het je eeuwige ondergang. Als wij geen keuze maken, en zo een beetje schipperen. Ja, ik vind het toch wel erg natuurlijk, maar ja, je houdt het niet tegen, zo'n soort flauwe taal. Dan ben je medeplichtig. Daar is de catechismus heel duidelijk in. Dan ben je medeplichtig. Kijk uit, jong en oud, dat wij Gods naam niet misbruiken. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Zo zou ik door kunnen gaan, daar heb ik geen zin in. Ik wil graag en veel liever nog de andere kant van deze catechismusvraag belichten. Niet over het misbruiken van Gods naam, maar aan de andere kant het gebruiken van Gods naam. Daar heb ik het liever over. Eerst hoe ik die naam niet moet misbruiken en vervolgens hoe ik die naam mag gebruiken. In het kort, lees maar het antwoord mee, in het kort samengevat dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken. Dat is ook dus een aspect van derde gebod. Niet alleen maar kijk uit dat je niet vloekt, maar derde gebod moedigt mij ook aan om de naam van God te gebruiken. Hoe kan ik die naam gebruiken? Allereerst, gebruik maken van die naam tot mijn redding en tot mijn behoud. Want daarvoor heeft God zijn naam bekendgemaakt. En het zal zijn, zegt Petrus in die Pinksterpreek, dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen. Waar heb je die naam? Die naam zal aanroepen. Die zal zalig worden. Gemeente, daarom heeft de Heer ons zijn heerlijke naam bekendgemaakt. Opdat wij die naam zouden aanroepen. Niet zouden lasteren en onteren, maar dankbaar zouden gebruiken. Zijn naam aanroepen, hem inroepen. Daartoe heeft hij zijn naam gegeven, tot onze zaligheid en tot ons behoud. Verderop, Handelingen 4. En de zaligheid is in geen ander. En er is ook onder de hemel geen andere naam. Dan heb je hem weer, die naam. En er is onder de hemel ook geen andere naam die onder de mensen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Dus, zegt Petrus Staver, dat Sanhedrin, die naam is ons gegeven, hè? Zo zegt hij het. Die onder de mensen gegeven is. Dus God heeft zijn naam aan de mensen gegeven. Door wie is die naam gegeven aan ons? Nou, de kanttekeningen die zijn er heel helder over. Die zeggen door God. Ja, dat is eigenlijk ook wel logisch, hè? Wie zou dat anders kunnen? Dus wie heeft die naam van God aan ons gegeven? God zelf. Met de bedoeling dat wij van die naam gebruik zouden maken. En welke bedoeling? Nou, de kanttekening was nog niet helemaal klaar net. Als die zeggen, er is geen andere naam onder de hemel gegeven. Dan zeggen ze, ja, door God. Komma, Johannes 3, vers 16. Daar staat er dan achter. Vraag aan de kinderen. Wat staat er in Johannes 3? Vers 16. Dat moet je weten. De mooiste tekst uit de Bijbel. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Dat is dus de bedoeling van die naam in Handelingen 4. Daartoe is die naam gegeven. Opdat een ieder die die naam zou aanroepen zou zalig worden. Opdat wij in die Christus ons heil en ons behoud zouden zoeken. En daarom is die naam ons gegeven. Hè? Dat vond ik wel heel opmerkelijk. Die naam is gegeven, zegt Petrus. Hoe dan? Is die naam van God aan mij gegeven? Hoe dan? Waar dan? Wat dan? Nou, ik zal verschillende dingen kunnen noemen. Maar het meest duidelijke en het meest dichtbij die naam aan ons gegeven, toen wij als kleinkind zijn gedoopt. Toen is die naam van God letterlijk op mijn voorhoofd uitgeschreven. Ik doop u in de naam van de Vader en in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Bij onze doop is die naam ons gegeven en is dat nog een keer bekrachtigd. Die naam is ook voor jou en die naam is ook voor u. Om daarvan gebruik te maken in die betekenis van Johannes 3 vers 16, zegt die kanttekening. Ga je nu begrijpen trouwens, hoe verschrikkelijk het is als je vloekt. Als die naam letterlijk aan mij is gegeven, uitgeschreven. En ik laster die naam die aan mij geschonken is. Die naam. Gegeven. Opdat wij in de diepte van onze verlorenheid, vanwege die ontzettende vijandschap die van nature in ons aller hart leeft, er is geen onderscheid. Maar daarom juist, vanwege onze grote nood, daarom die naam zouden aanroepen. Nog een keer, want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, kan zalig worden. Nee. Ik zeg het fout, hè? We zijn toch al wakker vanavond? Hoorde u het? Hoorde u dat ik het fout zei? Opdat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, kan zalig worden. Wat zei ik fout? Opdat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal, niet kan, zal zalig worden. Ja, dat zijn wij een beetje verleerd, hè? Zo stellig. Wij zeggen, ja, daar moet je toch wel voorzichtig mee zijn. Dan kan je zalig worden. Niks daarvan, zegt Petrus. Geen twijfel, geen vraagteken over de gewilligheid van God en over zijn verhoring van onze gebeden. Die zal zalig worden, zo zeker en zo vast mogen van hem zijn. Hoe word ik zalig? Die naam aanroepen. Gemeente, het derde gebod vanavond is niet alleen maar een ernstige waarschuwing. Maar het is ook een hartelijke, liefdevolle aansporing, dat derde gebod. Het is eigenlijk toch wel een heerlijk gebod, hè? Als dat gebod mij gebiedt om van die naam gebruik te maken. Laat die naam niet als renteloos kapitaal op de bank staan, zou ik bijna zeggen. Om die naam te gebruiken. Zoals vraag 99 zegt, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken. Wanneer wordt die naam voor mij kostbaar? Wanneer wordt die naam voor mij alles? Als de nood is, als de schuld is, als er verlorenheid is, als je jezelf tegenkomt zo verkeerd en zo ellendig en zo verloren, waar dan heen, verloren, waarheen? In het Oude Testament. He, dan gaat het in dat boekennummer over de bloedwreker. Als iemand een andere familie het had gedood, buiten je schuld om. Maar nu mocht die ander vergelden, de bloedwreker. En nu mocht je doden. Omdat je schuldig was. Maar dan was er een vrijstad, 6 vrijsteden. En als hij daar nou maar binnen was, dan was hij veilig. Dan konden ze geen kwaad. En nou is die wet van God in zijn veroordelende, aanklagende functie. Als die bloedwreker. En die zit ons op de hielen. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is om dat te doen. Vervloekt. Gemeente, heeft dat woord wel eens in je hoofd weergalmd? Heb je haast gekregen? Er zit iemand op mijn hielen. Gods oordeel. Gods toorn. En daarom moet ik vluchten. Anders is het verloren. En waarheen dan? Als de verlorenheid aan alle kanten op me afkomt. Waar dan heen? Ja, dan is er maar één antwoord. Die naam. Die naam waar we het al heel de avond over hebben. Als er alle kanten verloren is, er alle kanten vast op. Waar dan heen? Die naam. De naam des Heren, zegt Spreuken 18, de naam. De naam des Heren is een sterke toren. Letterlijk staat er een schuilplaats, een vesting. De rechtvaardige zal daarin lopen. In de Engelse vertaling staat rennen. De rechtvaardige zal daarin lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Als iemand achterna werd gezeten. Hij rende zo snel hij kon naar die vrijstad. En zo is die naam des Heren als een vrijstad, een sterke toren. Om daarin te rennen, geen rust meer te hebben, daarin te vluchten. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mijn benauwd. Gemeente, hebben wij nou zo de toevlucht genomen tot die naam? Ben je daarin gelopen, gerend, omdat je geen rust meer had en geen vrede meer had? Met vrezen en eerbied, hè, zat de catechismus. Met vrezen en eerbied die naam gebruiken. Want, oh, wie is hij, wie is hij? Dat besef ik veel te weinig. Met vrezen en met eerbied. Want wie is hij en wie ben ik? Hoe kan het? En hoe mag het? Met vrezen en eerbied. Maar dan tot die naam. Als een sterke toren, een kasteel. En daar ben ik veilig achter het bloed en achter de gerechtigheid. Dies zal tot u, zegt Psalm 32, die psalm van schuld, belijdenis en berouw. Dies zal tot u een ieder van de vrome in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Zo komen, tot die naam, met ootmoed smekend komen. Die naam aanroepen, dat is vluchten tot die toren. En die naam, niemand anders dan Christus Jezus zelf. Want in Christus heeft God zijn naam bekendgemaakt. En Gods naam, dat is God zelf. Gods naam is Gods wezen. En nou heeft God zich geopenbaard, zijn naam bekendgemaakt in zijn Zoon. Ik hoor het hem bidden. In het hoge priesterlijke gebed, Johannes 17. Vader, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. In Christus heeft God zijn naam, wie hij is, zijn wezen, aan deze wereld bekendgemaakt. Dat was het grote werk van Christus Vader. Ik heb uw naam aan de mensen geopenbaard. En ik hoor het hem bidden. Dat was zijn grootste verlangen. Johannes 12, vers 28. Dan bidt hij, Vader, verheerlijk uw naam. Weer die naam. En hoe heeft Christus nou die Vader verheerlijkt? En die naam van die Vader heerlijk gemaakt? Kanttekening. Bij Johannes 12. Hoe heeft Christus die naam van die Vader verheerlijkt? De kanttekeningen, namelijk door zijn dood. Golgotha. Als ergens die naam is geopenbaard, waar tot op de bodem van Gods hart is zichtbaar geworden wie hij is. De kanttekeningen zeggen op Golgotha. Als je wil weten wat nou die naam van vier letters inhoudt. De kanttekeningen zeggen, dan moet je naar het kruis kijken. Ik heb uw naam verheerlijkt. Christus is de vlees geworden naam van God, zo zou je het mogen zeggen. Daar is ten volle geopenbaard wie God is in die offeranden van zijn Zoon. Daar is geopenbaard wie hij is, is een onbegrijpelijke, onnaspeurlijke liefde. Augustinus die schrijft ergens, het kruis is de preekstoel van de liefde van God. Dat is een uitdrukking. Hier staat een preekstoel, hè, in deze kerk. Augustinus die zei, op Golgotha stond ook een preekstoel. Maar wel een hele vreemde preekstoel, kinderen. Augustinus zegt het kruis. Dat was ook een preekstoel. Heb je zo eens over het kruis gedacht? Dat martelwerktuig, dat was het ook. Maar het was ook, zegt Augustinus, een preekstoel. En wat was de grote preek die Christus, die lijdende man van smart, wat heeft hij daar gepreekt? Met en zonder woorden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Het kruis, de preekstoel van de liefde van God. O, om nou die naam, die met bloed gekochte en bekrachtigde naam aan te roepen. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Zoek iets goeds voor je hart. Iets wat je vrede geeft en vreugde geeft en troost geeft en rijkdom geeft. Zoek je dat? Moet je bij die naam zijn. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Want die naam balsemt zielenwonden en heelt zielensmart. Niets anders kan zielenwonden en zielensmart verzachten en genezen. Maar die naam, die naam. En dan zegt dat lied het, hè. Kent gij, die naam. Daar heb je hem. Die naam nog niet. Kent gij, die Jezus niet, die om ons te redden de hemel verliet. Die naam, een enige naam, die bruid uit het Hooglied, als ze dacht aan die naam, o, dan liep haar hart vol. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Een naam zo rijk, zo vol, zo onzegbaar, goed en zoet. Hoe vreselijk. Nou ga je het een beetje meer begrijpen langzamerhand. Als die naam nou zo heerlijk is. En dan die heerlijke naam lasteren, minachten, bespotten. Maar o, hoe heerlijk, troostrijk, zegenrijk. Als hier vanavond mensen zitten in zorgen, in nood, in verdriet, in aanvechting, wat het ook kan zijn. Maar deze naam gegeven om die aan te roepen en aan te grijpen. We zongen het. Hij die uw naam in waarheid kent, zal heren tot u. In zijn ellend zal op u vertrouwen. Wijl gij nooit liet zuchten, u hebt nooit teleurgesteld. Die gelovig tot u vluchten, die tot die naam de toevlucht namen. Die naam aanroepen. Maar nou een andere kant, en dan gaan we stoppen. Als wij zo'n verlangen hebben om die naam gelovig te mogen gebruiken. Maar dat geeft dan ook wel verplichtingen. Dat is de andere kant. Die naam aanroepen en die naam gebruiken, dat geeft ook wel verplichtingen. Paulus schrijft het, 2 Timotheus 2, vers 9. Want een ieder die de naam des Heren aanroept, sta af van ongerechtigheid. Dat hoort er dan wel bij. Als je die naam aanroept, zegt Paulus, dan gaat het wel gepaard met een afstaan van de ongerechtigheid. Eenvoudig vertaald, met het breken met de zonde. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik die naam aanroep en op die naam leun en steun en tegelijkertijd allerlei zonden aan de hand hou. Dat kan niet samengaan. Als wij die naam hartelijk, uit liefde, gelovig gebruiken, dan komt daar een breken met de zonde. Dat geeft ook verplichtingen. Kijk maar naar vraag 99, hè, daar staat het ook. 99, dat hij van ons recht beleden aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Al onze woorden, al onze werken. Leg daar vanavond nou eens al je woorden en al je werken en heel je leven, leg dat er eens naast. Deze norm die hier even zomaar in een enkel woord wordt neergeschreven. Dat hij in al onze woorden en werken geprezen wordt. Al gemeente die daarover nadenkt. In dat korte stukje, die paar woorden. Dan vind ik daar zo'n berg van schuld. En zoveel tekort. Wat gaat dat derde gebod mij dan opeens zo aanklagen. In al mijn woorden, in al mijn werken. Heel mijn leven wordt een lofzang te zijn op God. En dan de praktijk en de werkelijkheid. Oh, dan kan je toch alleen met David zeggen, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Dan is heel mijn leven elke dag zo'n aanklacht. En zo'n veroordeling. Wat doe ik met die naam? En hoe komt die naam nou in mijn leven tot zijn eer? Dan moet het derde gebod gepreekt worden vanavond. Op de manier van vraag 115. Dat staat aan het einde van de tiende geboden. Vraag 115. Daar staat, waarom moet de wet van God daar zo scherp gepreekt worden als toch niemand die houden kan? He, als hier staat in het derde gebod, al mijn woorden, al mijn werken. Ja, maar dom, dat is gewoon onhaalbaar. Dat snapt iedereen toch wel. Ja, het moet wel gepreekt worden. God doet er geen millimeter van af, rechtvaardig. Maar waarom, zegt vraag 115, moet dan die wet en die normen zo hoog gesteld worden, als toch niemand die houden kan? Nou, zegt dat antwoord, opdat wij ons leven lang onze zondige aard, hoe langer, hoe meer leren kennen. Ook aan de hand van het derde gebod, naast al die andere geboden. Maar vanavond komt er ook een aspect, mijn zondige aard, als ik denk over mijn woorden en mijn werken. Maar dan is dat preken van het derde gebod ook gericht op het vervolg van vraag 115. Die zeggen dat gebod moet zo scherp en zo eerlijk gepreekt worden. Dat iedereen als het ware voelt, ja, maar dat is voor mij onbereikbaar. Opdat wij, gaat die vraag dan verder, 115... opdat wij de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus zoeken. Dat is het vervolg. Aan de ene kant van mijn kant hopeloos. Maar de catechismus wil wij niet in de put hebben. Niet in de wanhoop hebben. Wel in de verootmoediging, had ik dat maar meer. Maar de catechismus wil me bij Christus hebben. Vraag 115. Opdat wij de vergeving der zonde en de gerechtigheid, ook met oog op dat derde gebod, in Christus zoeken. Dan brengt dat gebod over die naam mij weer terug bij die naam. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonde. Hij zal je genezen, verlossen. Gemeente, ben je zo ziek? Zo zondeziek, heren, en het wordt nooit beter, ik ga alleen maar achteruit. Maar hij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken. Bij hem is genezing. Als je zo gebonden bent, en je lusten en je begeerten en het kwaad aan alle kanten. Oh, dat je moet zeggen, wie zal mij verlossen, Heer? Ik zit zo vast, ik zit zo vast. Grijp dan die naam aan. Kijk, zult zijn naam heten Jezus, want hij, niet ik, Hij zal zijn volk zalig maken, verlossen, bevrijden, genezen. Welke ziekte je vanavond ook in je hart en leven tegenkomt. Welke kwaal waar je ook mee topt en waar tegen je strijdt. In deze naam is voor iedereen wie dan ook een medicijn en een genezing. Die naam is de zaligheid. En daarom gaan we zingen. Ik hoop dat de organist het nog kan wijzigen. Niet Psalm 72, maar Psalm 52. Vers 7. Dan eindigt het in die naam. Mijn God. Zo Psalm 52 vers 7. U zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Want mijn doen, dat valt me al wel kant uit handen. Omdat gij het hebt gedaan. Verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. En dan komt hij. Uw naam. Uw naam. Is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk zoet. Amen. Psalm 52, het zevende vers. Laten we danken en bidden. Heren, dan gaan we naar huis. We hebben vanavond veel gehoord over die naam. En mogen we nou die naam meenemen. En die naam niet meer los kunnen laten. Maar dat uw naam, Heere Jezus, ons dierbaar is. En als het niet zo is dat hij dierbaar wordt. Onze liefde. Onze vreugde. Onze troost. Onze hoop. Onze kracht. Ons alles. O, die naam is voor het oprecht gemoed. Al uw gunstvolk goed, zegen zo uw woord, Heere. Ga met ons de week in. Laat uw naam ons vergezellen op al onze wegen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het tweede vers. Psalm 103, vers 2, loof hem die u al wat ge hebt misdreven. 103, tweede vers. Verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Gemeente, ik ben nog op Katwijk. Waarom? Ik lees u voor. Johannes 10. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Hier zijn kinderen, jongeren, schapen, die nog toegebracht moeten worden. O Heer, wil u die dominee ervoor gebruiken? Geef hem uw hulp en uw geest. Hier zijn ouderen, die nog steeds niet zijn toegebracht. Dezelfde moet ik ook toebrengen. Maar let er dan wel op dat dat ik niet met een kleine letter staat. Gelukkig niet. Want dan zag u mij nooit meer. Dat staat met een hoofdletter. Dezelfde moet ik. Is die grote hij, die naam. Die moet ik ook toebrengen. En als de Heer mij daarvoor hier nog een poosje zou willen gebruiken, is dat meer dan ik verdien. God zegen u. Ja, dat is voor mezelf ook.